Jozua 6, vanaf vers 8. En dan belanden we in de situatie dat Jozua met het volk Israël de Jordaan is overgetrokken. En bijzonder is dat als het volk de Jordaan doortrekt, zich hetzelfde herhaalt als wat zo'n 40 jaar daarvoor bij de Rode Zee zich heeft afgespeeld. Dat het water wijkt naar links en rechts en dat het volk opnieuw voor de tweede keer dus een droge doortocht krijgt om het land Kanaan te mogen betreden. Nou, dan geeft de Heer Jozua vervolgens allerlei instructies. En van dat moment wat daarna gebeurt gaan we lezen, Jozua 6 vanaf vers 8. Jozua geeft die instructies door aan het volk. En ik lees u uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021, maar leest u graag mee in de u zo vertrouwde vertaling. Het gebeurde zoals Jozua had bevolen. Zeven priesters gingen met zeven ramshoorn voor de Heer uit. Ze trokken al blazend op de ramshoorns op naar de stad. En de ark van het verbond met de Heer kwam achter hen aan. De voorhoede ging voor de priesters uit die op de ramshoorn bliezen en de rest van de mannen kwam achter de ark. De ramshoorns klonken onophoudelijk. Maar Jozua had strijdkreten verboden. Laat uw stem niet horen wat hij gezegd. Sla geen enkele kreet tot het moment waarop ik u dat beveel. Jozua liet de ark van de Heer eenmaal om de hele stad te trekken. Daarna gingen de Israëlieten terug naar het kamp waar ze overnachten. De volgende dag stond Jozua in alle vroegte op. De priesters namen de ark van de Heer op. De zeven priesters met zeven ramshoorns trokken al blazend op de hoorns voor de ark van de Heer uit. De voorhoede ging voor hen uit en de rest van de mannen kwam achter de ark van de Heer. Onophoudelijk klonken de ramshoorns. De Israëlieten trokken ook de tweede dag eenmaal om de stad Jericho en gingen daarna terug naar het kamp. Zo deden ze 6 dagen. De zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze om de stad, maar nu 7 maal. Alleen op deze dag trokken ze 7 maal om de stad. En bij de 7e maal, toen de priesters de ramshoorns lieten schallen, beval Jozua het volk: schreeuw, want de Heer heeft u Jericho in handen gegeven. Maar op de stad rust de ban van de Heer. Ze is met alles wat erin is, onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd. En moet vernietigd worden. Alleen de hoer Ragab mag in leven blijven, samen met iedereen die bij haar in huis is, want zij heeft onze verkennis een schuilplaats gegeven. Maar denk eraan, dat op al het andere een ban rust. Dus vernietig de stad zonder iets buiten te maken, anders geeft u Israëls eigen kamp aan de vernietiging prijs en stort u Israël in het ongeluk. Al het zilver en goud en alle voorwerpen van koper, brons en ijzer zijn aan de Heer gewijd. Alles gaat naar de schatkamer van de Heer. Toen de ramshoorns schalden, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad in en doodden alles wat erin was. Zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als oude mensen, zowel runderen als schapen en ezels. Maar aan de 2 mannen die het gebied hadden verkend, droeg Jozua op: ga naar het huis van die hoer en breng haar met haar hele familie naar buiten, zoals jullie haar hebben gezworen. De verkennis bracht de Ragab naar buiten samen met haar vader en moeder, broers en zussen en verdere familie en gaven hun een verblijfplaats buiten het kamp van Israël. De Israëlieten lieten de stad met alles wat erin was in vlammen opgaan. Alleen het zilver en goud en koper, brons en ijzeren voorwerpen brachten ze in de schatkamer van het heiligdom van de Heer. Tot zover dit gedeelte uit Jozua 6. En daaraan toegevoegd nog 1 vers uit Hebreeën 11, vers 30, waar staat: door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Het volk van Israël verovert de stad Jericho. Een mooi, indrukwekkend, maar vind ik ook een lastig verhaal. Want naast dat het klinkt als een geweldig verhaal, is het ook een heel gewelddadig verhaal. Na de oversteek van de Jordaan krijgt het volk de gelegenheid om Kanaan in te nemen. Onmogelijk, zeiden eerder 10 verspieders nadat ze het land hadden verkend. Onmogelijk. Er wonen daar mensenreuzen, Enakieten genaamd. En als je die steden daar bekijkt, die hebben muren zo dik, onmogelijk om die in te nemen. Maar God sprak tot Jozua. Het staat in het eerste hoofdstuk van Jozua en dan zegt God tegen Jozua: wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees dus nooit bang, want ik, de Heer, je God, ben met je waar je ook gaat. Dat is de belofte die Jozua meebracht bij het betreden van het land. En dan voegt God eraan toe: ik lever Jericho met al zijn manschappen en zijn koning aan je uit. Nou, dan krijgt Jozua instructies en die geeft hij ook door aan het volk. Alle weerbare mannen moeten voorop. Nou, dat is wat beschreven staat als de voorhoede. We zeggen de sterkere kant van het leger. De ark van het verbond. Gods aanwezigheid moet mee. God is erbij. Daarvoor 7 priesters met ramshoorns die blazen gedurende de omtrek. En daarachter de rest van het leger en de rest van het volk. En dat is elke dag 1 keer, 6 dagen lang. Maar de 7e dag is het 7 rondjes rondom de stad. Zwijgend luisteren naar de ramshoorns en lopen. Indrukwekkend. En na die 7e ronde, op die 7e dag, roept Jozua het volk op: nu schreeuwen, nu juichen, roep het uit. En op het gejuich van het volk donderen de muren van de stad ineen. Met uitzondering van het ene stukje stadsmuur waarop het huisje van Rachab is gebouwd. En zo lopen de manschappen van Israël de stad binnen en nemen het in. Een prachtig verhaal in de kinderschoenen. Ik weet niet of jullie je eigen jonge jaren nog herinnert, op school, op zonder school, wat het ook geweest mag zijn. Je smult van dit verhaal, want God is inderdaad toch sterk. En hij doet toch grote, machtige, mooie dingen. Denk aan die andere mooie verhalen. Simson die met zijn blote handen gewoon een leeuw uiteen scheurt. En duizenden Filistijnen dood met een ezelsbekken. David, die voor wie het harnas en de wapens van Saul veel te zwaar waren. Maar met zijn eigen slinger en een paar steentjes die superreus Goliath tegemoet durfde te treden. Daniel in een leeuwenkuil. Die de nacht doorstaat. Of dat machtig mooie spektakel. Het volk mag door de Rode Zee trekken. En het laatste stukje. Dat als de zee zich weer sluit. En het hele Egyptische leger omkomt. Dat laten we dan maar voor de kinderen een beetje achterwege. Want die grote stoere verhaal van God met zijn volk. Prachtig. Als kind slikte je. En ik ook het voor zoete koek. Ja. Als je een beetje ouder wordt. En meer vertrouwd raakt met het leven, dan ga je vanzelf ontdekken dat het leven en ook die Bijbelverhalen iets gecompliceerder in elkaar steken dan dat we in onze kindertijd aangereikt kregen. Want die rondjes om de stad, die krijgen een gruwelijk vervolg. God zegt nog tegen Jozua: alles moet je vernietigen. Alles. Behalve het goud, het zilver, het koper, het brons en het ijzer. Dat moet naar de schatkamer van de spullen van de Heer. Maar verder, alles vernietigen. En er is geen soldaat, er is geen Israëliër die maar wat ook meedenkt uit de stad voor zijn eigen bezit. Niets daarvan. Alles moet vernietigd worden. En iedereen gedood. Iedereen. Mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden, schapen, runderen, ezels. Alles moet gedood worden. Met uitzondering van die ene. De hoer, Rachab. En iedereen die in haar huis is. Klinkt als genade. Maar daarop de fik erin in die stad. Platbouw onder de boel. En dat notabene op Gods bevel. Genocide noemen we dat tegenwoordig. Snapt u het? Krijgt u het uitgelegd? Ik ben wel zo eigenwijs om een poging te doen. God zei, toen hij met zijn volk verbond voor Israël het land Kanaan betrad, hij zei, wat daar gebeurt en alle omliggende volkeren, wat zij daar doen, dat is een gruwel in mijn ogen. Ze liepen de afgoden achterna. Ze offeren kinderen. Ze buiten de weduwe en de wezen uit. Ze onderdrukten de armen. En God noemde dat, met al het geweld waar dat mee gepaard ging, noemde dat verdorven praktijken. En God zegt dan zelf ook in zijn wetgeving aan het volk Israël, de volken die ik voor jullie verdrijf, hebben zich met al deze dingen verontreinigd. En dan denk ik er zelf bij, althans tot zover kan ik het ook dan nog wel begrijpen, daar waar Gods heiligheid wil bestaan, kan geen onheiligheid aanwezig zijn. Daar waar Gods heiligheid wil bestaan, is geen plaats voor onheiligheid. Dat is één. Nou, dan kenmerkend voor die tijden waar we nu vanmorgen uit lezen, waar we ons in begeven, is dat er heel veel ruig geweld plaatsvond. En niet alleen deze situatie, maar lees meerdere gedeelten in het Oude Testament. Nou ja, de oorlogen, je zou bijna zeggen, het bloed spat er vanaf. Maar het was in die tijd en in die cultuur, was dat een manier om militaire conflicten en onenigheden en veroveringen op je vijand, om die zo te laten gebeuren. Inclusief het genadeloos uitroeien van je tegenstander, van een volk wat je had veroverd. Dus na die tijd gemeten is wat er beschreven stond niet vreemd wat daar gebeurt. Kijk, ik noem het vanmorgen, en ik denk dat niet alleen staat, een gruwel in onze ogen wat zich daar afspeelt. Maar in die tijd was dit, ja, zo ga je met elkaar om. Ik bedoel, als jij niet bij mij hoort, je bent mijn vijand, dan weet ik wel een oplossing. En dan blijkt dat de ruimte die God blijkbaar geeft aan het geweld bij de inname van Kanaan, sluit aan op wat gebruikelijk is in die tijd. Dat is twee. Dat is dan nog wel een dingetje wat handig is om te weten. God doet voortdurend een appel op van, je neemt niets mee voor jezelf als je uit de stad komt nadat je het vernietigd hebt en verbrand. Je neemt er niks van mee. Nou, was het in die tijd gebruikelijk dat als je als leger een stad veroverde, dan mocht je als soldaat mocht je best wel het een en ander buit maken. En dan mocht je meenemen naar huis, zeg maar, als de strijd voorbij was. En dat waren dan niet alleen de materialen die je buit wist te maken, maar het kon ook gerust een slavinnetje zijn. Of een kind die je voor jou vervolgens liet laten werken. We horen soms in het nieuws dat het in Oosterse landen nog steeds zo gaat. Als er oorlog is. Dat mensen buit gemaakt worden. Dus in die tijd, en dat betekende dat als, nou goed, ik doe het mee. Ik ben soldaat en ik heb van alles buit gemaakt. Ik heb zelfs een paar slaafjes heb ik meegekregen. Dat er daarna weer gekeken wordt van zo, jij hebt het voor elkaar gekregen daar in die slag. Jij moet best wel een soort sterk figuur zijn. Jij moet best wel een soort macht hebben. En God zegt, voordat ze de stad Jericho binnen mochten vallen, ik wil dat daar niets van terecht komt. Waarom? Het is God zelf die de overwinning aan het volk geeft. Je hoeft alleen maar je rondjes te lopen. Je hoeft alleen maar te vertrouwen op mijn trouw. En als je dan doet wat ik zeg, dan krijgen jullie de overwinning. En dat gebeurt, de muren donderen naar beneden. Ze hoeven alleen maar de stad binnen te lopen. Ze hoeven er niks voor te doen, bekant. Dus God die zegt, en dan begrijp ik het, waarom ze niks mogen meenemen. Jullie gaan er niet met de macht vandoor. Jullie gaan niet met mijn macht aan de haal. Jullie hebben het van mij gekregen, zegt de Heer. Dus je blijft met je tengels van alles af. En je vernietigt het maar je neemt er niks mee voor jezelf. Niemand gaat denken dat het jouw winst is. Het is de macht van de Heer en de Heer heeft het je geschonken. De Heer heeft de overwinning voor je behaald. Zo kan je het zeggen. Later, als je verder gaat lezen in de geschiedenis en ze mogen andere steden en dorpjes innemen, dan zie je dat ze wel spullen zich mogen toe-eigenen en meenemen. God voert de strijd. God behaalt de overwinning. En dat is niet voor het eerst, want we lezen dat op meerdere plekken in de geschiedenis. Nee, de strijd in de woestijn van het volk Israël tegen dat van Amalek. Dat Mozes op de berg zit met geheven handen. En zolang die handen nou maar omhoog gaan, dan is het in hun voordeel. En als het te lastig wordt en ze zakken, dan is de strijd in hun nadeel. God voert de strijd. Gideon, die met een klein legertje van slechts 300 man een heel leger tegemoet moest gaan, 's nachts. Het enige wat ze hoefden te doen is te roepen en die krijtjes kapot laten gaan, zodat er heel veel vlammetjes rondom te zien waren, waardoor er vanzelf paniek kwam in het kamp van de vijand. God voert de strijd. David, die niet hoefde te vertrouwen op het arsenaal aan wapens van Saul, maar die moest vertrouwen op de Heer, en die met wat hij zo gewend en gewoon was, zijn slinger en zijn steentjes, Goliath tegemoet. God voert de strijd, en laat het ook vanmorgen aan ons blijven plakken. God voert de strijd en hij haalt de overwinning voor ons. Voor degene die daarop vertrouwt. Het maakt het gebruik van zoveel geweld misschien enigszins verklaarbaar. En toch, het blijft wringen, bij mij wel. Want het past niet in het beeld van hoe we God graag willen kennen. Als wij God uit willen leggen, dan hebben we het over de God die liefde is. De God van liefde. Dat is ook hoe zijn zoon Jezus Christus. Dat is ook de reden waarom Jezus naar de wereld is gekomen. God had de wereld zo lief. En dat is ook hoe Jezus zelf woorden geeft aan wat hij doet, wat hij uitlegt. Want God de Vader heeft de wereld lief. En dan een God die geweld promoot, die een stad laat uitmoorden. Het past niet in ons beeld wat wij hebben van onze hemelse Vader. Ja, eigenlijk kom ik toch weer terug bij de vraag. Hoe valt dat dan te rijmen, die God van toen in de geschiedenis, in het Oude Testament, en een God die wij nu zo graag kennen? Dat brengt mij op het volgende. Probeer mij maar te volgen. Hij vindt er het zijn van. Al in het Oude Testament ontmoeten wij een God die op sommige momenten in de tijd spijt betoont van wat hij dacht of wat hij van voornemens was, van plan was te doen. Je leest op verschillende plekken dat God berouw heeft van of wat hij had gedaan of wat hij van plan was te doen. En dat hij dan besluit anders te doen dan wat hij eerst dacht. Zonder, en dat is wel heel cruciaal, zonder dat grote plan wat hij heeft met zijn schepping, met de mensheid, zonder dat te veranderen. Laat dat wel overeind blijven staan. Maar denk aan de gebeurtenis van de zondvloed, dat na de droogte weer intrad, dat God tegen Noach zei, en dit zal ik nooit meer zo laten gebeuren. Ik zal nooit meer de aardbodem wegvagen door zo'n stormvloed aan water, dat er voor niemand meer leven mogelijk is. God kwam terug op wat hij eerder wel had gedaan. Verlaat je even met mij naar het moment in de woestijn dat Mozes op die berg stond om de wetten, de geboden van God mee te krijgen. En dat duurde zo lang dat het volk beneden met de Aaron een beetje in de rats begon te zitten. En ze dachten dat Mozes nooit meer terugkwam. En toen zeiden ze van, maar we moeten toch een God hebben. We moeten toch een Godje hebben. Nou, zei Aaron, ik heb maar één oplossing. Al je sieraden, al je zilver, al je goud inleveren. Maken we een koetje van. En hebben jullie je Godje. En op dat moment was God, onze enige God, zo boos, ontstemd, dat hij tegen Mozes zei, nou ben ik het zo zat, het hele volk vaar ik weg. En dat Mozes de blaren op zijn knieën heeft geweden tot ons God. Waarop God terugkwam op zijn gedachten, op zijn voorgenomen besluit, en dus besloot het volk Israël niet weg te varen. Nou, later het verhaal van Nineveh beschreven. Heer Jona moest, en Jona gaat me vertellen, over 40 dagen bestaat de stad niet meer. En wat doet het volk Nineveh? Dat keert zich om. En doordat het volk van Nineveh zich omkeerde en naar de Heer bekeerde, keerde ook God zijn gedachten om en voerde hij zijn voorgenomen besluit niet uit. Dus laten wij vooral ook in onze God, een hemelse Vader, kennen die zijn doel vasthoudt met de mens, met de mensheid, maar die, naar mijn inzicht, zijn werkwijze, zijn aanpak bereid is om aan te passen. Zou het kunnen dat het geweld wat God in het Oude Testament toeliet, dat hij dat in de loop van de tijd is gaan afkeuren? Een God die daarop terugkomt en bij zichzelf zegt, dat niet meer. En als u kritisch bent, dan blijft het vooral in. Dan kunt u zeggen, ja, maar Gert, dat staat rondom deze geschiedenis nergens. Kijk, bij de zondvloed staat het expliciet in Gods woord beschreven. Dit zal ik nooit meer laten gebeuren. Maar hier staat het nergens. Dat dat grove geweld bij de inname van Jericho en Kanaan, dat dat nooit meer zou gebeuren. En ik kan dat alleen maar zeggen, ja, je hebt gelijk, het staat er niet met zoveel woorden. Of toch wel. En misschien wel met nog veel meer woorden. Want als we kijken naar degene door wie wij onze hemelse Vader leren kennen. Als we kijken naar hoe Jezus op deze wereld tekst en uitleg heeft gegeven, waarom hij gekomen is, wie zijn hemelse Vader is, wie ook onze hemelse Vader wil zijn. Als we kijken naar zijn daden, zijn handel en wandel, dan ontmoet ik een Jezus die ons mensen niet aanmoedigt om met geweld de ander tegemoet te gaan. Jezus promoot zelfs de hoogste geboden. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw verstand, met heel uw ziel, met al uw kracht die in u is. En heb uw naaste lief als uzelf. Want God is liefde. In de wijze waarop Jezus ons uitleg geeft, waarin hij ons voorleeft, ontdek ik een God die zegt, niet meer zoals tijdens de inname van het land Kanaan. En staat het in het Nieuwe Testament misschien wel met veel meer woorden, als dat we zouden willen zoeken op dat ene plekje wat in Jozua dan beschreven staat. Want ik hoor Jezus wel zeggen, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Zegen wie jullie vervloeken en bid voor wie jullie slecht behandelen. En als iemand je op je wang slaat, keer hem ook de andere wang toe. En geef hem dan maar de gelegenheid om daar ook een klap op te geven. Als iemand je bovenkleed afneemt, geef dan ook je onderkleed mee. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand dat afneemt. En behandel anderen zoals je zelf wilt dat ze jullie behandelen. Ik hoor daar een hele andere taal dan de gewelddadige taal die we kennen uit het Oude Testament. En dan Paulus, die zelf door de Heer Jezus aan het werk is gezet, gaat met dat gedachtegoed, met dat geloof, met dat vertrouwen aan de haal en legt dan ook uit, vergeld geen kwaad met kwaad. Weet je, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel je voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat de Heer uw vrede zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij, de Heer, om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Laat u niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede. Dat is de toon die Jezus vervolgens de geschiedenis heeft ingebracht. De heilsgeschiedenis. En laten we wel zuiver zijn. Weet je wat God belooft aan het volk Israël? Het innemen van het land Kanaan. En de manier waarop dat ook gebeurt, ook dat is een stukje heilsgeschiedenis van God met zijn volk. Van God met de mensen. Dus daar kan en wil ik ook niks van afdoen. Maar waar Jezus ons vervolgens mee benadert. En wat zijn evangelie ons vraagt, hoe in het leven te staan, is ook de heilsgeschiedenis van God met de mensen. waarin de belofte van beloofd land. Want Jezus is erop uit om ons het koninkrijk van God te beloven. En wij mogen dat toe-eigenen zonder geweld in te zetten. Maar op grond van ons geloof bestaat die geweldige belofte dat wij toegang zullen krijgen tot het koninkrijk van God. En dat vraagt om geloof in Jezus Christus. En daar komt geen geweld bij te pas. Nee, daar komt genade bij ons hoedje kijken. Vergeving, verzoeningsgezindheid. Komend van een liefdevolle, een barmhartige en een rechtvaardig God. De God bij wie u en jij geliefd, gewild en gewenst bent. Zo wil God zich in de geschiedenis met zijn volk Israël. In de geschiedenis met het volk wat voortkomt uit het verbond met Jezus Christus. Zo wil God zich ons laten kennen. Als een God die getrouw is. Als een God wiens plannen niet falen. Als een God die zijn bedoeling overeind houdt. Daar houdt hij aan vast. Hij laat het werk zijner handen niet los. En is het aan ons elke morgen als we opstaan. En elke avond als we weer gaan liggen. En op het moment, op de dag, lukt het ons om ons vertrouwen te stellen op die Heer. En je muren van twijfel en van ongeloof in elkaar te laten donderen. Want dan kan zijn liefde weer helemaal tot je komen. En ook al snap je het niet helemaal, Gods plannen falen niet. God voert de strijd. En de overwinning is al behaald, dat mogen we geloven. In Jezus Christus. En u en jij en ik mogen in al onze kleinheid mede-overwinnaar zijn. Dat is zijn belofte. Laten we daarvan leven. In Christus. Amen.